Shalom, broeders en zusters. Hartelijke groeten van broeders en zusters uit Wit-Rusland en Oekraïne. Vorige week was ik daar om mijn studies te geven aan Messiaanse Joden. En ook een aantal mensen die niet van Joodse afkomst zijn in Messiaanse gemeenten. En het was toch weer een geweldige zegen om daar te kunnen zijn en te mogen zijn. En ze laten u hartelijk groeten. En wat dat betreft is het geweldig om inderdaad met elkaar verbonden te zijn in dat ene lichaam van Christus. We gaan ons vanmorgen bezighouden met de vaderen van Israël. En we gaan lezen in Handelingen 7, daar beginnen we eventjes. Handelingen 7, vanaf vers 1 tot en met vers 5. 1 tot en met 5 van Handelingen 7. Dat gaat over de reden van Stefanus, de eerste martelaar, nadat de Heilige Geest is uitgestort. En hij zegt dan voor de Joodse raad: mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu woont. En hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit geven zou. En nu gaan we naar Genesis hoofdstuk 11, Genesis 11, vers 31, en we lezen tot en met 12, vers 4, dus Genesis 11, naar vers 31. En Terach nam Abram zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan, en ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar en Terach stierf in Haran. De Heer nu zei tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, de vaders van Israël. God heeft een plan met deze wereld. En dat plan voert hij uit via Israël. God is degene die een plan heeft met betrekking tot de Satan. De opstandige Gerub, die aan God gelijk wilde zijn, en door die ongehoorzaamheid en door die hoogmoed is hij de Satan geworden, de duivel. En hij is degene die uiteindelijk door God zal worden geliquideerd. Door God van deze aarde en uit de hemelen zal worden weggedaan en uiteindelijk zal belanden in de poel van het vuur, waar Openbaring in hoofdstuk 20 over spreekt. Het is de Heere die ook een oplossing geeft voor de verlossing. Wij als mensen zijn in Adam, onze stamvader, zondaren geworden. En dat probleem van de zonde, dat kunnen wij zelf niet oplossen, maar alleen God geeft daar de oplossing voor. In de Messias, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God die mens geworden is, waar we de afgelopen maand in het kerstfeest bij stil hebben gestaan. God werkt via Israël. En God is degene die dat plan dus wat hij heeft met deze wereld, om uiteindelijk ook zijn koninkrijk op deze wereld te vestigen, ook dat via Israël gaat realiseren. Dat volk van Israël is dus een heel bijzonder volk. Het is heel jammer dat de kerk in het algemeen daar zo weinig oog voor heeft. Maar het is een volk wat een cruciale plaats inneemt in de Bijbel. Ik denk dat we rustig kunnen stellen dat 70-80% van de Bijbel over Israël gaat of met Israël te maken heeft. En het is God die Israël op de kaart heeft gezet. God heeft dat volk geschapen. Het is een schepping van God. Op een bepaald moment na de vloed waren er 70 volkeren. En dan neemt God uit die volkeren één man. Want Israël bestond toen niet. En God haalt er één man uit, Abraham. En daarmee begint God iets nieuws. Een nieuw volk. En uiteindelijk zijn het 3 mannen die God gebruikt om dat volk te realiseren. Abraham, Isaac en Jacob. Zij worden de vaders van Israël genoemd. Maar uiteindelijk is er een andere vader. En dat is God zelf. Hij is in eerste instantie de vader van Israël. De vader, je vader, is iemand die jou verwekt heeft. En zo is het ook God die, als het ware, Israël heeft verwekt. Hij heeft Israël doen ontstaan. Hij is de vader van Israël. Als Israël in Egypte is, in slavernij, dan blijkt dat vaderschap uit de opdracht die Mozes krijgt om tegen de farao te zeggen, laat mijn zoon gaan. En dat zoon, die zoon, is Israël. In Jesaja 63 vers 16, daar staat, toch bent u onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze vader, onze verlosser van oude tijden af. Als Jesaja deze woorden uitspreekt door de Heilige Geest, dan is Abraham natuurlijk al lang gestorven. En Israël, Jacob, is ook al lang gestorven. Maar God, de Vader, is daar nog steeds. En die Vader is niet alleen de Vader, maar hij is ook de Verlosser. De Verlosser van Israël. Jesaja 64, vers 8. Maar nu, Heere, u bent onze Vader. Komt 3 keer in Jesaja voor. Dat Israël zegt door de mond van Jesaja, u bent onze vader. En wat is het geweldig dat wij, als wij de Heer Jezus hebben mogen leren kennen, dat wij dan ook God mogen kennen als vader. Die geweldige God, de drie enige God, mogen kennen als onze vader in de hemel. In het bijzonder dan natuurlijk God de Vader. Hoewel de Heer Jezus ook eeuwige vader wordt genoemd in Jesaja. Die geweldige God, de drie enige God, is dus de vader van Israël. En daarom geloof ik dat er dus ook 3 vaders zijn. 3 menselijke vaders. Die menselijke vaders laten iets zien van die onzichtbare vader. Zij openbaren als het ware die drie enige God op aarde. En als je daar verder induikt en dat doorleest, dan blijkt bijvoorbeeld dat bij Abraham er diverse dingen te vinden zijn waarvan je zegt, hé, dat lijkt eigenlijk op God de Vader. Er wordt bij hem vaak gesproken over dat zaad, die zoon die zou komen. En hij is degene die ook die zoon uiteindelijk in opdracht van God naar het altaar brengt om hem te offeren. En als je bij Isaac kijkt, de manier waarop hij leeft, waarop hij in het leven staat, lijkt hij heel veel op de Heer Jezus, heel zachtmoedig. En hij is dan die zoon, de zoon van de Vader, de beloofde zoon. Zoals de Heer Jezus de beloofde zoon is. Dus wat dat betreft geloof ik dat er niet voor niets 3 vaders zijn. Er zijn er geen 2 vaders van Israël. Er is niet 1 vader van Israël, maar er zijn 3 vaders van Israël. Daarnaast is het zo dat God ook de herder is van Israël. Hij is de herder van Israël die Psalm 80 vers 2 staat, herder van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijnt blinkend. Dus dat het hier over God gaat, blijkt natuurlijk die troont tussen de cherubs. U, de herder van Israël. Israël is de kudde van God. In de toepassing is ook de gemeente een kudde, die wordt ook een kudde genoemd door Paulus. Maar toch in de eerste plaats is Israël de kudde. De schapen. Vanmorgen lazen wij nog in Jeremia, mijn vrouw en ik, over de schapen. Israël, als schapen dolen ze rond in deze wereld. Hun herders zijn ontrouw geweest, de herders, de leiders van Israël. En daardoor zijn ze in de verstrooiing gekomen. En het opmerkelijke is dat dus als God de Vader, als God de drie enige God de herder is, dat ook die drie vaders van Israël herders zijn. Abraham is een herder, Isaac is een herder en Jacob is een herder. Dus wat dat betreft heel opmerkelijk. Heel opmerkelijk dat er dus met betrekking tot Israël drie vaders zijn. Maar daarboven staat die ene vader, de God van Israël. En Abraham is dan de eerste vader. We hebben met elkaar gelezen dat Stefanus ons eigenlijk extra informatie geeft na Genesis. Want in Genesis staat dat Terach neemt dan zijn zoon Abraham en vertrekt uit Oer van de Galdeën om te gaan naar het land Canaan en dan komt hij uiteindelijk in Haran. En daar blijven ze een poosje wonen. Terach is de vader van Abraham. Maar we hebben in Handelingen gelezen dat Stefanus zegt dat de God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Oer van de Galdeën was. God, de God der heerlijkheid. En ik geloof dat het een oud-testamentische verschijning is van de Heer Jezus. Hij is de Heere der heerlijkheid, de God van de heerlijkheid. Hij is degene die naar deze wereld gekomen is natuurlijk toen hij mens werd, maar daarvoor verscheen hij al heel regelmatig als de engel van de Heer. En in dit geval als de God der heerlijkheid. Die verscheen aan Abraham. Abraham, daarvan zegt Jozua aan het eind van zijn leven, dat de voorvaders van Israël afgodendienaars waren. Terach was een afgodendienaar en zeer waarschijnlijk was ook Abraham een afgodendienaar. Maar in die zin waren het mensen die eigenlijk van twee walletjes aten. Zij kenden de God die hen geschapen had, de schepper van hemel en aarde, die kenden zij ook. Die dienden zij ook wel, maar daarnaast dienden zij de afgoden. Dat wordt heel erg duidelijk als de knecht van Abraham naar Haran gaat om daar voor Isaac een vrouw te halen. En dan komt hij bij de familie van Betuel, waar Rebecca de dochter van is. En dan legt hij zijn hele zaak uit aan die. En dan zegt Betuel en ook Laban, de zoon van Betuel, ja, dit is door de Heere geleid. En de Heere staat met hoofdletters, als we zeggen, de ik ben die ik ben, dus de God van de Bijbel. Maar als dan Jacob, na heel wat jaren later, uiteindelijk daar bij Laban heeft gediend en daar vier vrouwen heeft van overgehouden en een heleboel vee, dan gaat hij uiteindelijk terug, dan knijpt hij er eigenlijk een beetje tussenuit, zeg maar. En dan steelt Rachel de terafiem, de goden van haar vader Laban. Dus daar zie je dus dat ze eigenlijk aan één kant wel de Heere dienden, maar aan de andere kant de afgoden. En dat is eigenlijk kenmerkend voor Israël, het volk van Israël, door alle eeuwen heen. Er zijn maar heel weinig momenten geweest dat alleen maar de afgoden gediend werden. Dat is meen ik onder koning Agas, die op een bepaald moment aan de deuren van de tempel sluit. Maar verder ging de priesterdienst en de offers werden gebracht in de tempel. En daarnaast werden er op de allerlei hoogten rondom Jeruzalem en in het land werden er de afgoden geofferd. Werden daar offers gebracht voor de afgoden. Maar dan verschijnt de Heere aan Abraham. Zoals ik voor u sta, zo heeft de Heere voor Abraham gestaan. Want dat woordje verschijnen betekent niet zo van hij heeft een stem gehoord. Maar in het Hebreeuws heeft dat te maken met zien. Hij heeft God gezien. Hij heeft de Heer Jezus gezien. En die zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar een land, naar een land dat ik u wijzen zal. En dan is dat een geweldig omkeerpunt in het leven van Abraham. Vanaf dat moment wil hij alleen maar voor God leven. Wil hij alleen maar voor de Heer leven. Wil hij niet meer de afgoden dienen en je leest ook nergens meer in zijn geschiedenis dat hij nog afgoden dient. Hij dient alleen maar de Heere. En dan gaat hij op weg. Hoewel in Genesis staat dat dan Terach Abram en al die anderen neemt en op weg gaat vanuit Ur van de Galdeeën naar Haran. Terach was het hoofd van het gezin. Hij was de vader, de patriarch zou je kunnen zeggen. En ongetwijfeld zal Abram aan hem verteld hebben wat hij heeft beleefd. Dat de Heer aan hem verschenen is en dat hij die opdracht gekregen heeft. En Terach geloofde dus blijkbaar ook die opdracht. Die geloofde in het getuigenis van zijn zoon. En zodoende gingen ze dus als hele familie, die er dan op dat moment nog was, althans dat waren dan Abram en Sarai, Lot en zijn vrouw, en alle bezittingen die ze hadden, gingen ze onderweg naar een land waarvan Abraham niet wist waar hij komen zou. In de Hebreeënbrief, Hebreeën 11 vers 8, staat dat Abraham door het geloof gehoorzaam geweest is om te gaan naar een land waar hij niet wist waar het lag of hoe het heette. Hij ging in het geloof. Hij ging in het geloof op Gods woord. We hebben met elkaar gelezen dat God dan tegen hem zegt: en kom in een land dat ik u wijzen zal. Dat betekent dat de Heer daar al aanwezig was. Wat was dan een geruststelling voor Abraham dat hij ging naar iets wat onbekend was, maar dat toch wist dat die God die aan hem verschenen was, daar eigenlijk al op hem wachtte. En zo kan het ook in ons leven zijn, in de toepassing. We kunnen voor allerlei situaties staan, operaties en weet ik wat allemaal voor andere dingen in ons leven kunnen zijn, waarvan we eigenlijk niet de afloop weten. We weten wel dat we naar het ziekenhuis moeten en welke dokter ons misschien opereert, maar uiteindelijk de afloop, dat weten we niet. Er kan van alles gebeuren, want zo realistisch moeten we dan ook weer zijn. Maar toch is het geweldig te weten dat de Heer ook daar is. En dat de Heer ons ook daar wil ondersteunen en wil sterken. En dat hij ons de kracht geeft om in het geloof te gaan. Wat voor situatie we ook in ons leven tegenkomen. Abraham gaat in het geloof. En hij krijgt dan, als we dat met elkaar gelezen hebben in het boek Genesis, geweldige belofte. Er is wat verschil van inzicht over het feit dat dan in Genesis 12 staat: en de Heer nu zei tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw maatschap enzovoort. Terwijl de Statenvertaling daar vertaalt: de Heer nu had tegen Abraham gezegd. En ook de King James, de Engelse vertaling, vertaalt het zo. Maar andere vertalingen vertalen eigenlijk allemaal zij. Dus met andere woorden, dat de Heer in Haran nog een keer gesproken heeft. Nou, voor mezelf heb ik er een beetje mijn twijfels over. Maar goed, het is niet helemaal hard te maken wat het nou precies wel moet zijn. Volgens het Hebreeuws kwartaal staat het wel nu zij. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, dan zeg je, ja, de Heer is aan hem verschenen en de Heer heeft hem toen je opdracht gegeven. En toen is hij dus met zijn vader naar Haran gegaan, of zijn vader is met hem naar Haran gegaan. En die vader die was al 205. En misschien zijn ze vanwege de ouderdom, of misschien is die man ziek geworden, zijn ze uiteindelijk in Haran gestopt. Zijn er een poos gebleven en uiteindelijk is die vader overleden en toen ging hij dus door. Dus toen, als het ware, toen ging weer dus die opdracht voor hem gelden. Maar in ieder geval, de Heer geeft hem een zevenvoudige belofte. En iedere keer is dat weer: ik zal. Ga naar het land dat ik u wijzen zal, was de eerste. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen. En uw naam groot maken, u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Een geweldige belofte die God geeft zonder bepaalde voorwaarden te stellen. God zegt niet van: als jij nou, Abraham, dit of dat doet, dan zal ik. Nee, de Heer zegt: ik zal. En dat is natuurlijk wel, er is wel een voorwaarde, zou je kunnen zeggen, dat is geloof. En dat is natuurlijk kenmerkend voor Abraham, hè? Geloof. Hij wordt ook in de Romeinenbrief, in Hebreeën, wordt hij iedere keer naar voren geschoven als de man van het geloof. En geloven is aanvaarden wie God is en wat God zegt, zonder dat je eigenlijk ziet. Wij willen zo graag zien. Ook in onze samenleving, onze hele samenleving is gebaseerd op zien. De reclame langs de weg, de reclame op de televisie, internet, je mobieltje. Alles is gebaseerd op zien. Maar apostel Paulus zegt, wij leven door geloof en niet door aanschouwen. We moeten ons niet te veel laten leiden door wat wij zien. Want wat wij zien, dat is in feite datgene wat de wereld ons biedt. De begeerte der ogen en een hoogwaardig hart, zegt Johannes in zijn brief, dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeren, maar wie aan God trouw is, die blijft tot in eeuwigheid. De wereld probeert ons tot alles te verleiden. Maar beste mensen, moeten ons houden aan wat God zegt in zijn woord en wat God ons zegt door zijn geest als wij dat woord lezen. God heeft met Israël een geweldig plan en dat blijkt ook uit die geweldige zegen die dan natuurlijk, die belofte zou je kunnen zeggen, die aan Abraham gegeven wordt, die eindigt met, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En apostel Petrus haalt die tekst onder andere aan in Handelingen 4 of 5 en zegt, dat gaat over de Messias, dat gaat over de Heer Jezus. Hij is degene die uiteindelijk tot een geweldige zegen zal zijn. Voor ieder die gelooft. Dat we als zondaren met onze zonde en schuld kunnen komen bij de Heer Jezus. En kunnen danken voor dat geweldige offer dat Hij gebracht heeft. Dat Hij zijn leven voor ons, voor u, voor mij, voor jou gegeven heeft. En dat Hij opgestaan is uit de doden. Dat Hij leeft. En dat Hij degene is die uiteindelijk dat plan van God ook verder gaat uitvoeren. Dat plan loopt dus inderdaad vanaf het begin tot het eind via Israël. De Messias is uit Israël voortgekomen. En dat was natuurlijk uiteindelijk een heel belangrijk moment. En die Messias heeft zijn leven gegeven op het kruis, is nu naar de hemel gegaan en is in de hemel, maar komt terug. Om uiteindelijk dat plan van God via Israël uit te voeren. Want God gebruikt Israël straks in de toekomst om het koninkrijk op deze aarde te vestigen. En vanuit Jeruzalem zal de Heer Jezus regeren op de troon van David, over Israël en uiteindelijk over de hele wereld. Dan zal er een rijk van vrede en van gerechtigheid, recht en gerechtigheid aanbreken. Dat recht en gerechtigheid, daar mogen we natuurlijk voor bidden en dat is op zichzelf een hele goede zaak. Maar laten we niet de illusie hebben dat dat wereldwijd uiteindelijk gerealiseerd gaat worden door ons gebed. Het gaat gerealiseerd worden door wat de Heer Jezus gaat doen als Hij zijn rijk opricht. Hij is degene die zal regeren en dat recht en gerechtigheid de zaken van zijn troon zijn. De basis van zijn troon. Abraham ging op weg. Vanuit Haran ging hij op weg en kwam in het land Kanaan. Hij kwam in het land Kanaan, dat hebben we niet gelezen, maar als je dan doorleest in hoofdstuk 12, dan staat er, en ze kwamen in het land Kanaan, en dan de Kanaanieten woonden toen in het land. De Kanaanieten, in vers 6. De Kanaanieten, dat waren de nakomelingen van Kanaan, dat is duidelijk. En Kanaan was een kleinzoon van Noach. Toen Noach uit de ark was gegaan, heeft hij een wijngaard geplant. En ongetwijfeld heeft de Heer dat ontzettend gezegend en had hij gigantisch goede wijn geoogst. En daar heeft hij te veel van geproefd. En toen werd hij dronken. En hij kleedde zich uit, misschien omdat hij het erg warm had vanwege die wijn. En hij lag naakt in zijn tent. Heel opmerkelijk trouwens dat hij in een tent woonde. Abraham woonde ook in een tent en Isaac en Jacob ook in tenten. Het waren vreemdelingen op aarde. Maar goed. En dan Cham, de tweede zoon van Noach, die ziet zijn vader liggen. En die had gniffend naar zijn broers van, pa ligt naakt in zijn tent. En die andere zonen, Sem en Jafet, die nemen dan een kleed en die lopen achterwaarts. Die bedekken zo de naaktheid van hun vader zonder die naaktheid te zien. En als Noach dan uit zijn roes ontwaakt is, dan zegt hij niet vervloekt is Cham, maar vervloekt is Kanaan. Lees het maar na in Genesis. Heel vaak wordt gezegd Cham is vervloekt, maar dat staat nergens in de Bijbel. Kanaan is vervloekt. Want de slavenhandelaars hebben op het dek de Bijbel gelezen, terwijl de negers onderin in het ruim lagen te kreperen. En ze zeiden, we kunnen rustig met die negers handelen, want ze zijn vervloekt. Cham is vervloekt. Maar Kanaan is vervloekt. De vierde zoon van Ham. Waarom vervloekt Noach die zoon? Omdat Noach een profeet was. En Noach wist blijkbaar door de Heilige Geest toen al wat Kanaans nakomelingen uiteindelijk zouden gaan doen. Die zouden een afgodendienst in het leven roepen die zijn weerga niet kent. Als we het nou vanmorgen gehad hebben over kinderprostitutie, dan waren dat ook dingen die daar in Kanaan gebeurden. Daar werden kinderoffers gebracht. Daar werden de afgoden gediend. Dat was een geweldige seksuele immoraliteit. En die mensen leefden toen daar, toen Abraham daar kwam. De gezegende van de Heere kwam in het land van de vervloekte. En in de toepassing, broeders en zusters, is dat voor ons precies hetzelfde. Wij zijn, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, gezegend met alle geestelijke zegen. Maar wij leven in het land van de vervloekte. Deze aarde is vervloekt vanwege de zonde. Dat zei de Heer na de zondeval. En uiteindelijk is het zo dat toen Abraham in dat land kwam, toen kwam hij daar als iemand die totaal anders was dan de mensen om hem heen. Hij diende geen afgoden, er zetten geen afgodsbeelden neer. Of een heilige boom, of weet ik wat allemaal. Hij bouwde wel altaren om de Heer te aanbidden en te eren. En zo hebben wij in deze wereld, zijn wij aanwezig als mensen die anders zijn. Zoals Paulus zegt in de Efezebrief, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Doe niet mee met dat wat de heidenen, wat de mensen doen die de Heer niet kennen. Gij geheel anders. We lezen nergens dat Abraham stond te preken op een kistje of iets dergelijks. Nee, in zijn manier van doen liet hij zien dat hij anders was. Dat wil niet zeggen dat je dan ook niet een keer ook erover mag en misschien zelfs wel moet spreken. Maar in de eerste plaats laten zien dat je anders bent. Door de genade van de Heer. En zo tot een zegen wordt ook voor de mensen om je heen. En zo is Abraham de man die in het geloof ging. In het geloof ging en uiteindelijk door dat geloof de vader van alle gelovigen is geworden. De gelovige van de besnijdenis en de gelovige van degene die niet besneden zijn, zoals Paulus dat in de Romeinen zegt. En wat geweldig dat inderdaad die vaders van Israël in feite laten zien dat er een drie-enige God is. En dat die God de God van Israël is. En dat die God van Israël met zijn volk tot zijn doel komt. En dat dat doel bereikt zal worden, dat duurt nog eventjes, maar dat doel wordt bereikt. Want God heeft het gezegd en heeft het beloofd. En wat geweldig dat we die God mogen kennen. En met die God ook deze week in mogen gaan. Ook als er een operatie is. Ook als er een, misschien is van, nou ja, wat is er nou precies aan de hand? We mogen het van de Heere verwachten en uitzien naar wat Hij gaat doen. Glorie voor zijn naam. Amen.